Slaan de schrift vanmiddag open in het Nieuwe Testament en we lezen uit 2 Korinthe 7, vers 8 tot en met vers 16.
Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft. Want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid van de wereld werkt de dood. Want zie, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naarstigheid heeft het in u gebracht? Ja, verantwoording. Ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had, noch om diens wil die onrecht gedaan was, maar opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden in de tegenwoordigheid van God. Daarom zijn wij vertroost geworden over uw vertroosting en zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest van u allen verkwikt is geworden. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden. Maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem, die ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u, als hij uw aller gehoorzaamheid overdenkt, hoe gij hem met vrees en beven hebt ontvangen. Ik verblijd mij dan, dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben.
We lezen samen gemeente zondag 33... van de Heidelberger Catechismus. De vorige keer, of de laatste keer moet ik eigenlijk zeggen, het zondag 34 behandeld als afronding van serie. En we hebben toen tegen elkaar gezegd, we laten zondag 33 even liggen. En dat pakken we de volgende keer op, en dat is deze keer. Zondag 33 van de Heidelberger Catechismus. Er wordt het volgende gevraagd. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? In twee stukken, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alle die uit een waar geloof naar de wet van God alleen hem ter eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of op menselijke inzettingen gegrond zijn. Tot zover. Het thema waaronder vanavond zondag 33 wordt verkondigd is het thema de droefheid naar God. En dat thema is een Bijbelse uitdrukking. Dat vinden we in 2 Korinthe 7 vers 10. 2 Korinthe 7 vers 10. Daar schrijft de apostel, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. De droefheid naar God, dat is het thema waaronder vanavond zondag 33 wordt verkondigd. De droefheid door God doet leven uit het werk van de Zoon, dat is de eerste lijn. De droefheid naar God doet leven uit het werk van de Zoon. Is het werk van de Heilige Geest, dat is de tweede lijn. Is het werk van de Heilige Geest en brengt werken voort tot eer van de Vader. Brengt werken voort tot eer van de Vader. Dat is dus de derde lijn. We zijn gemeente met de Heidelberger Catechismus aangekomen bij het derde stuk. Het stuk van de dankbaarheid, van vreugde, van blijdschap. Tegen de achtergrond van alles wat er behandeld is in de Heidelberger Catechismus is er ook reden om God te loven en te prijzen, om hem te verheerlijken. Voor al die heerlijke weldaden die in de Heidelberger Catechismus stuk voor stuk in alle rust uiteen werden gezet en werden uitgelegd. En in het bijzonder voor de manier waarop de Heidelberger Catechismus inging op de vergeving van de zonde. Zondag 7 tot en met zondag 23 is dat eigenlijk het leidende thema steeds in alle verschillende zondagen. De vergeving van de zonde, wat dat is. En ook hoe door genade, door het waarachtige geloof uit de vergeving van de zonde geleefd mag worden. Welke troost de vergeving van de zonde, of ik moet eigenlijk zeggen, hoe een verzoend God een zondaar vertroost. In zijn zorg, in zijn trouw, in zijn genadige leiding, zondag 7 en 8, 9 en 10. Maar ook hoe de Heer Jezus Christus gekomen is in deze wereld om voor de zonde te lijden en te sterven. Zijn geboorte, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. Ze zitten aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Stuk voor stuk en moment voor moment werd dat uiteengezet in de Heidelberger Catechismus. En de ondertoon daarvan was steeds alle lof aan de drie enige God. Het is God die dit doet. In zijn eenzijdige liefde, in zijn trouw, die zo zijn raad op een heerlijke wijze vervult. De Heidelberger Catechismus legt ook uit hoe de Heere dat uitlegt, verkondigt en toepast in het hart van mens. En ging, zo zagen we ook op een hele tere wijze in, op de betekenis van de sacramenten, van doop en avondmaal. En wat daalt de Heere dan laag af in die twee genademiddelen die God heeft aangesteld, heeft uitverkoren om de belofte van het evangelie heel zichtbaar en heel dichtbij ons hart te brengen. Alle lof, eer en aanbidding aan de drie enige God. En je verwacht dan als een stuk van de dankbaarheid aanbreekt, dat die toon die eigenlijk al tussen de regels doorklonk in het eerste en in het tweede deel van de Heidelberger Catechismus in één keer doorbreekt. Als ik het zo mag zeggen, dat alle registers van het orgel worden opengetrokken en de derde deel van de Heidelberger Catechismus één grote loflied dank aan God is, waarin hij geloofd en gedankt wordt voor alles wat deze drie enige God heeft gedaan. En tot je, maar misschien ook wel teleurstelling, tot je teleurstelling of tot je verbazing, lees je dan opeens in zondag 23 afsterven. Leed, wezen, verdriet. Niet zomaar voor een moment, maar van harte. Past dat eigenlijk wel? Dat hebben we toch eigenlijk achter ons liggen? Het stuk van de ellende. Jazeker. In die momenten dat het woord in als een scherpte en ook heel ontdekkend ons voor God plaatst. En door bijvoorbeeld die hele eenvoudige opmerking, maar in de eenvoud zit ook de kracht van de Heidelberger Catechismus, die hele eenvoudige opmerking te plaatsen dat we van nieuws wederom geboren moeten worden. Dat was toch in zondag 3. En we zitten nu in 33. Is de Heidelberger Catechismus niet ergens blijven haken? Dit hoort toch in het stuk van de ellende thuis, verdriet, afsterven. Mag nu toch ook gaan over de vreugde, de dank, de lof aan God. De gemeente, ik wil vanavond in alle rust een aantal dingen gewoon uiteenzetten en het heeft misschien wat dat betreft ook een beetje een stuk onderwijzend karakter, de prediking van vanavond, dat zij dan ook maar zo. Maar ook om een stuk duidelijkheid te geven voor de vragen die onder ons leven, die je regelmatig naar je toe krijgt, het zij direct of indirect. Ook gewoon de vraag, wat is nou eigenlijk bekering? En hoe werkt dat? In je hart en in je leven. Een vraag die regelmatig door de catechisant ook wordt gesteld. Het is denk ik goed om op te letten hier in de Heidelberger Catechismus dat deze woorden die hier gebruikt worden in zondag 33, een hartelijk leedwezen over de zonde, niet een moment bedoelen. Aan het begin van het leven, wanneer de Heilige Geest in jouw hart of in uw hart gaat werken. maar eigenlijk het hele leven met de Heere. Vanaf het begin dat de Heilige Geest in jouw hart intrek neemt, tot het laatste moment van je leven toe. Zondag 33 beschrijft eigenlijk de grondhouding van iemand die de Heere mag kennen. Dus niet een bepaalde fase, moment in iemands leven, dat dan wordt afgesloten. En dan werkt de Heilige Geest weer verder en komt dit moment eigenlijk nooit meer terug. Maar in zondag 33 vallen eigenlijk alle verschillen weg tussen de mensen die de Heere mogen kennen. En kun je ze als het ware hen herkennen aan deze grondhouding die hier in zondag 33 wordt beschreven. In de houding van de droefheid naar God. En dat is het eerste wat we vanavond met elkaar moeten vaststellen. Heel vaak worden deze woorden, zondag 33, de waarachtige bekering, en een andere uitdrukking daarvoor is de droefheid naar God, verward met dat wat iemand kan meemaken als de Heere in zijn leven is gaan werken. Ik denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de verloren zoon. Als die jongen daartussen de varkens zit en zich gaat realiseren wie zijn vader is. En opstaat. Met een verbroken hart naar zijn vader gaat. We zeggen dan tegen elkaar, kijk, daar komt die jongen tot bekering. Het werk van de Heere breekt door in zijn hart en leven. En met een schuldverslagen hart nadert hij dan tot zijn vader en hij beleidt onze zonden, maar hij krijgt niet eens de gelegenheid om zijn zin af te maken. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan zeggen we tegen elkaar, dat is de droefheid naar God. Maar de manier waarop die jongen terugkeert naar zijn vader, zijn vader mag leren omhelzen. En in die gelijkenis vertelt de Heere Jezus dan hoe een zondaar terugkeert tot God. Is zo verschillend met de manier waarop bijvoorbeeld die tollenaar door de Heere Jezus werd geroepen. Uit die boom. Laten we van Zacchaeus alsjeblieft niks maken als hij daar in die boom zit. Het enige wat hij wil is Jezus zien. Waarom? Omdat hij nieuwsgierig is. Veel van die man gehoord. Wonderen die hij heeft verricht. En hij weet ook hoe de mensen over hem denken. Dat heeft hij ook gemerkt toen hij dichterbij probeerde te komen. Ze deden net of hij er niet was. En ze hadden natuurlijk de lengte van Zacchaeus mee. Dat kleine mannetje kwam echt niet verder. Ze bleven gewoon schouder aan schouder staan. Nee, Zacchaeus zat niet in de tak zijn zonde te bewenen op de tak. En zat niet in die boom zijn schuld te beleiden. En zat niet in die boom met een gelovig hart en met een gebroken hart naar beneden te kijken of hij een glimp van de zaligmaker mocht zien. Hij was net als u ik gewoon nieuwsgierig. Hij wilde Jezus zien. Als Jezus voorbij was gegaan, dan kon hij tegen zijn collega's vertellen, nou, ik heb hem ook gezien. Ik viel eigenlijk wel tegen. Ik had meer van hem verwacht. Een eenvoudige man, dat de mensen daar zo over praten. Maar Jezus ziet Zacchaeus. En als Jezus een tollenaar ziet, dan ziet hij een mens. We zagen dat ook met Dankdag, hè? Dat heeft me toch wel heel diep ontroerd. Dat wanneer de Heere Jezus ons vanmiddag hier zo ziet. En al die andere mensen in kerkgebouwen. Hij niet onbewogen kijkt. Maar met innerlijke ontferming. Dat is ook je hoop, hè. Voor jezelf. Voor je kinderen. Dat Jezus ze ziet. Dan zijn ze verloren. Aan de wereld. Dan vangt hij ons en hen met zijn ogen. Dan worden ze verliefd op de zaligmaker. Dat gebeurt daar. En als Jezus een zondaar vangt met zijn ogen, dan kijkt hij dwars door zijn hart. En dan zegt hij, Zacchaeus, kom af. Het moet in je huis zijn. Geen zondekennis. Toen hij in de boom klom. Dat begon pas toen hij uit de boom klom. Jezus in huis kreeg. Besefte wat hij had uitgehaald in die achterliggende jaren. Ik denk aan die andere tollenaar, een van de bijbelschrijvers, Levi, Matthäus, die telt nog zijn geld. als Jezus er aankomt. En hij telt de koppen van de mensen die hij ziet aankomen en hij rekent zijn winst alvast uit en ook natuurlijk zijn bijwinst. Hij vraagt dan altijd iets meer. En dwars daaropheen door de rekensommetjes van Levi klinkt opeens die stem, volg mij. En Levi weet misschien niet eens op dat moment wat er precies gebeurt. Hij staat op en volgt Jezus. Begrijpt u nou dat we heel voorzichtig moeten zijn? Door die uitdrukking de droefheid naar God alleen maar te reserveren voor het begin van het geestelijke leven. Dat begin is heel verschillend. Er zijn er die gevangen worden door Jezus' ogen, terwijl hun hart nog leeg is van God en vol van deze wereld. Er zijn er die met schuldbesef naar de zaligmaker komen en met het gebed om vergeving en hun zonde belijden aan Jezus' voeten en hij die zonde vergeeft. Of moeten we eigenlijk zeggen, ze waren al vergeven. Denk aan die overspelige vrouw in het Lucas-evangelie. Ze hoorde van Jezus. En ze ging naar hem toe. En toen ze bij hem stond, zei Jezus tegen haar, vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Hij vertelde haar wat ze al had gehoord. Ze hoorde van Jezus, die de zonde vergeeft. De droefheid naar God is dus niet een moment aan het begin van het geestelijke leven. De Heere werkt zo heel verschillend. De ene wordt naar hem toegeslagen, zo zagen we vanmorgen Manasse. En die kreeg een pak slaag van de hemel. De ander wordt heel zachtjes en heel rustig getrokken. Soms al op de schoot van zijn moeder. Denk aan Timotheus. Gewoon als moeder kind op schoot nemen. Bijbel lezen. Handjes samen. En God gebruikt het. Waarom is dit zo belangrijk? Om dat vanmiddag als eerste tegen elkaar te zeggen en vast te stellen vanuit de schrift. Dat de droefheid naar God niet een periode of een moment is aan het begin van het geestelijk leven. Wel om twee redenen, omdat de schrift gewoon niet zo spreekt, daarom. We zien dat ook in het Bijbelgedeelte, dat we zo meteen eens rustig gaan lezen. Maar we hebben dat ook nodig vanmiddag om onze houding te bepalen tegenover de Heer. Ook na ontvangen genade. De grondhouding. Die hoort bij het ontvangen, het genieten en het leven uit het werk van de drie enige God. Dan is dat geen gepasseerd station. Er zijn de woorden schuld, zonde, droefheid naar God, een gebroken hart en een verslagen geest verleden tijd. En laten we dat achter ons liggen. Nee, dat is nou de uitwerking van het werk van de drie enigen in ons hart en in ons leven. Het hoort bij de omgang met God. Mag ik het vanmiddag eens heel eenvoudig zo zeggen? Wie omgaat met de Heere, breekt. Breekt voor de Heere. Wordt klein voor God. Vandaar dat de Heidelberger Catechismus heel bewust dit stuk aan het begin van het stuk van de dankbaarheid plaatst. De droefheid naar God. Niet als een moment, maar om te laten zien alles wat hierna gaat volgen vanaf zondag 33. Dat is een uitwerking van die twee lijnen die hier in zondag 33 worden getrokken. Kijkt u maar mee in vraag en antwoord 88. Staat die ene lijn, dat is het afsterven van de oude. En die andere lijn, dat is de opstanding van de nieuwe mens. De Heidelberger Catechismus pakt dan eerst die ene lijn op en werkt dat uit aan de hand van de 10 geboden. Wat is dat dan, de afsterving van de oude mens? Wel, dat gebeurt in het stuk van de dankbaarheid aan de hand van de 10 geboden. En rond dat af met die vraag, waarom moet de wet van God dan zo scherp gepreekt worden, juist in het stuk van de dankbaarheid? Nou, om mij te laten sterven aan mezelf. De opstanding van de nieuwe mens, ja, dat is die wisselwerking tussen gebod en gebed. En dat gebed heeft de ondertoon. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Nou, dat komt met name dan aan het slot van het stuk van de dankbaarheid aan de orde. wanneer de bede, het Onze Vader, uiteen wordt gezet. Twee lijnen die in de omgang met de Heer niet uit elkaar mag trekken, maar die gewoon door elkaar heen lopen. Even een voorbeeld waar die lijnen door elkaar heen lopen, wel in dat moment dat er gebeden wordt: vergeef ons onze schulden. Of die slotzondag van de Heidelberger Catechismus, waar dat heimwee in doorklinkt naar boven, maar wat wel klinkt tegen de achtergrond van de ootmoed, het kleinwezen voor de Heer. Ik denk dat dat voor ons gemeente van groot belang is. Dat de Bijbel dus woorden gebruikt die we niet zomaar ergens kunnen planten. En zo het geestelijk leven in kaart kunnen brengen. Laten we daar alsjeblieft heel, heel voorzichtig mee zijn. Want over wie hebben we het eigenlijk vanmiddag? Als het gaat om dit soort dingen, droefheid naar God, hartelijk leedwezen, dan hebben we het toch over het werk van de Heilige Geest. En laat de Geest zich door ons binden. Kunnen we het werk van de Heilige Geest persen in een mal en dat gebruiken als een norm om de bekering van elkaar te toetsen? Of moeten we God de Heilige Geest ook hierin erkennen en hem de ruimte bieden die hij voor zichzelf opeist en belijden dat wij maar mensen zijn? Het geeft ook een diepe vertroosting, gemeente, dan maak ik de stap. En daar was ik eigenlijk al mee bezig met deze laatste twee zinnen, naar het tweede punt. Het is het werk van de Heilige Geest. En ik wil dat vanmiddag op alle rust op verschillende manieren uitleggen. Waaraan je het werk van de Heilige Geest nou kunt herkennen als het gaat om de droefheid naar God. Er zijn inderdaad verschillende vormen van zondekennis in de Bijbel. Er zijn ook verschillende tranen van schuldbesef in de Bijbel. Kaïn had zijn schuldbesef. Esau had zijn tranen, Judas weende. En hoe zat het ook alweer met die rijke jongeling? Die nog maar één stap hoefde te zetten. En hij was in het koninkrijk van God. Maar toen de Heer Jezus duidelijk maakte hoe hij die stap moest zetten, namelijk alles verkoop, met andere woorden, je hart aan mij geef, je kruis op je nemen, jezelf verloochenen en mij volgen, begon de jongen te huilen. Hij werd bedroefd, zo zegt de evangelist. En het raakte ook Jezus. Jezus hem ziende, beminde hem. Maar met tranen in zijn oog draaide hij zijn rug naar Jezus en ging weg. Ik hoop dat u nou niet luistert voor een ander, maar voor uzelf. Waarom, wel als dit soort momenten zo langskomen vanuit de schrift. Je kijkt zo in het gezicht van Esau, je hoort de stem van Kaïn, je kijkt Judas na en je ziet hoe die rijke jongeling afhaakt, dan gaat er toch een gebed omhoog. Een gebed om de Heilige Geest. Om het werk van God in je hart. Dan is het toch ook het werk van de Heilige Geest alleen. Als het in jouw leven anders mag gaan. Dat jouw hart wel wordt veranderd. En dat vanuit jouw hart wel die tranen van droefheid naar God boven komen drijven. En dat in jouw hart ook die diepe vreugde, die geestelijke vreugde is. Die je mag zijn in het rusten in de belofte van het evangelie. En het genieten van dat wat God al toe heeft gezegd in die belofte. Dan komt God alleen toch alle eer toe. Dan is dat inderdaad toch alleen het werk van de Heilige Geest. Dat dwars door je heen gaat en je helemaal meeneemt. Maar ook daarin de leiding heeft. Het tweede wat we denk ik vanmiddag met elkaar moeten vaststellen. Is dat ook na ontvangen genade die bron van droefheid naar God kan opdrogen. Wat zien we gebeuren in het schriftgedeelte dat we vanmiddag hebben gelezen? Ik wil daar van nu even in dit moment van de prediking naar kijken. Laten we het maar even openslaan, gemeente. 2 Korinthe 7. Wat is hier aan de hand in dit gedeelte? Wel, Paulus heeft nogal een hele complexe relatie. Een hele vervelende verhouding met de gemeente van Korinthe. Ondanks dat hij de stichter is van deze gemeente en ook heel duidelijk sporen heeft getrokken in de gemeente, voor zijn doen heeft hij daar lang gewerkt en lang gepreekt, is er tussen hem en de gemeente ook een twist ontstaan. Met als gevolg dat een groot deel van de gemeente hem liever ziet gaan dan komen. En als hij van plan is om te komen, dan wordt hem dat van tevoren al verteld. Blijf alsjeblieft weg. En Paulus doet dat ook. Hij blijft ook weg. Hij drampt niet door. Maar hij laat die gemeente ook niet los. Zowel in de weg van het gebed, als door middel van collega's die Paulus heeft, onderhoudt hij het contact met deze gemeente. En een van die collega's is Titus, zijn naam valt ook in dit hoofdstuk. Een andere die veel voor hem betekend heeft om die relatie met Korinthe weer te herstellen, was Timotheus. En door hun toedoen was het mogelijk dat Paulus op enig moment toch weer in de gemeente van Korinthe gekomen is. Maar dat ging helemaal verkeerd. De samenkomst van die gemeente, Paulus verwijst daar hiernaar in dit gedeelte, maar ook in een aantal momenten hiervoor, in de samenkomst van die gemeente waarin Paulus voor het eerst na lange tijd weer zijn gezicht laat zien, staat er iemand op, hij noemt niet zijn naam van die persoon noemt hij dus anoniem, die hem beschuldigt, zwaar beschuldigt. Paulus is een leugenaar, tilt met de waarheid, heeft het achter de elleboog, hij wordt belasterd. En een groot deel van de gemeente valt daarvoor. Met als gevolg dat Paulus weer weg moet gaan. Met pijn in zijn hart. En na aanleiding van dat incident schrijft hij dan een brief die we niet meer hebben, de zogenaamde tranenbrief, waarin hij deze dingen benoemt. En dat raakt het hart van die gemeente. Let wel, daar zaten mensen die de Heere vreesden. Die meegingen in die laster. Die dat geloofden. En die Paulus dus ook niet meer konden zien. En hij zegt dan met als gevolg van deze brief, laat het maar even lezen. Als Paulus dat dan deze brief naar voren haalt, dan zegt hij het volgende. Doch, ik zit nu in vers 6, God die de nederige vertroost, heeft ons ook getroost door de komst van Titus. Titus kwam terug bij Paulus met goede bericht. Het lukte hem ook om daar in de gemeente weer vrede te stichten. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij. Alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, dat is dan die tranenbrief, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft, want ik zie dat datzelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. Met andere woorden, deze brief kwam aan en die raakte het hart. Waardoor mensen in de gemeente van Korinthe verdriet kregen. Nog niet eens om wat er Paulus was aangedaan, maar om hun schuld ten opzichte van de Paulus, een dienaar van de Heere en van God. En dat was niet zomaar een droefheid, zegt Paulus. Maar een droefheid, vers 9, die tot bekering leidt. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij geen ding schade van ons geleden hebt, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Nou, hier zien we het. Dat in de gemeente van Korinthe, waar mensen de Heere vrees, misschien ook wel een deel van de kerkraad van die gemeente, dat deze mensen tot het inzicht kwamen dat zij verkeerd instonden. Ze beleden dat naar de Heere toe, als schuld en als zonde. Dat is een machtig wonder, hè, gemeente. Dat kan God toch ook nog vandaag doen, of niet? En door die brief, die door de Heilige Geest werd geheiligd aan het hart, brak het hart ook van Godvrezende mens. En dan stond daar die droefheid naar God. Nou, hier zie je het in dit schriftgedeelte, dat de droefheid naar God ook weer een plaats kan terugkrijgen in het leven van mensen die de Heere vrezen. Ik geef nog één voorbeeld, ook voor onze jongeren, voor wie het misschien op dit moment te snel ging. Denk eens met mijn jongelui aan Petrus. Maar toen Petrus in de zaal van Caiaphas stond, was het toch een man met een nieuw hart, of niet? Maar hij was ver van zijn plek. En wat gebeurde er toen Petrus daar stond, godlasterend, vloekend, eedzwerend, ik ken hem niet. Toen draaide Jezus zich om en zei geen woord. Dat hoefde ook niet, want hij stond daar gebonden, geslagen, bespot en keek in die gestalte Petrus aan. Ken jij mij niet? En toen brak het van binnen. Toen kon Petrus zich niet langer meer goed houden. Toen vluchtte hij naar buiten. En als God hem niet had tegengehouden, vlucht hij de nacht in. Maar die ogen hielden hem tegen. En die bracht hem terug bij Jezus. Die ogen vertelden Petrus, er is een plaats bij mij. Een plaats waar zonden worden beleden, waar schuld wordt verzoend, waar je God weer terug mag vinden, je blijdschap in de vergeving van de zonde weer mag, opnieuw mag ondervinden. Het klinkt misschien heel raar in je oren vanmiddag, maar ik heb ook wel eens heimwee naar dat verdriet. Misschien zit je vanmiddag ook wel met een stukje pijn mee te luisteren. En mag je de Heere vrezen. Weet je hoe God in je leven is begonnen? Maar is het zo stil van binnen? Zo koud? Terwijl je om je heen het werk van de Heere misschien mag zien, gaat het steeds aan jou voorbij. En eigenlijk weet je ook wel hoe dat komt. Je bent van je plek. Zou je vanmiddag niet willen bidden? Samen met mij. Och, wierd ik derwaarts weergeleid. Terug naar de bron. Want waar komt die droefheid van God nou vandaan? Wel, zondag 33 is heel bewust hier geplaatst. De voorgaande zondagen, vanaf zondag 7 tot en met 32, hebben uitgelegd wat de vereniging met Christus is. Hoe word ik met Christus verenigd? Nou, zegt zondag 7, door een waar geloof. Wat gebeurt er dan als ik met Christus verenigd ben? Dan krijg ik toegang tot de belofte van de Vader, tot de belofte van de Zoon en tot de belofte van de Heilige Geest. Hoe maak ik mij die belofte dan eigen? Zondag 23, dat wordt mij toegerekend. En het is de Heilige Geest die mij leert om daar ook gelovig gebruik van te maken door het woord en door de sacramenten van de doop en van het avondmaal. En wat is de uitwerking daarvan dan als die beloften worden toegeëigend? De waarachtige bekering, onder andere droefheid naar God. Prachtig is dat, gemeente. Dat de Heidelberger Catechisme zo die Bijbelse lijn laat lopen. De vereniging met Christus mondt uit in waarachtige bekering, in droefheid naar God. Dat wat in onze tijd vooraan wordt geplaatst, zet de Heidelberger Catechismus erachter. In onze tijd wordt het zo vaak voorgesteld als een voorwaarde. Voordat je tot Christus mag komen, de droefheid naar God en de Heidelberger Catechismus. Ik denk dat we ook weer terug moeten naar dit goud. De Heidelberger Catechismus plaatst het achter de vereniging met Christus. Hoor je dat goed vanmiddag? Dat wat jij misschien niet eens zo durft te zeggen. Terwijl de Heere weet, van die stille momenten, die omgang met hem, dat je hart uitstort voor God. En dat je in het gebed je zo hartelijk kan toevertrouwen aan de belofte van het evangelie. En soms ook in de binnenkamer in stilte je tere liefde tot Jezus beleidt. Daar waar niemand is en niemand er ook wat van hoeft te vinden, daar ben jij jezelf. maar dat je dat niet eens durft te benoemen. Nu zegt de catechismus in navolging van de schrift, ja, maar dat is het werk. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat noemt de Bijbel nou droefheid naar God. Als vrucht van de vereniging met Christus. Het kan wel eens zijn, ja dat kan ik makkelijk zeggen van de kansel, maar ik zeg het wel. Het kan wel eens zijn dat je verder bent dan dat je zelf op dit moment durft te geloven. Neem dat eens mee vanavond vanuit de preek. Nou, benoemt de schrift in de Heidelberger Catechismus wat er leeft in je hart. Benoemt het met de woorden droefheid naar God. En laat de catechismus zien, kijk, dat vloeit nou voort uit de vereniging met Christus. Neem dat nou eens mee in het gebed. En vraag nou eens heel eenvoudig aan de Heer Jezus of hij dat ook eens een keertje wilt bevestigen in je leven. Maar dat hij het stempel erop zet, misschien doet hij dat nu al onder de prediking, toch? Laten we het werk van de Heilige Geest op dit moment niet uitvlakken, gemeente. Maar dank God daar dan voor. Het geeft toch een innerlijke vreugd, een diepe blijdschap. Je opgezocht wordt door de Heere, opgeraapt wordt, verenigd bent met die wijnstok, in rank in hem mag zijn, vruchten mag voortbrengen en God mag groot maken. We zitten bij het derde en het laatste punt en ik zie dat de tijd me ook op de hielen zit. Laten we maar even kijken, gemeente, naar de Heidelberger Catechismus, hoe dat wordt uitgewerkt, die droefheid naar God. Staat in zondag 33, vraag en antwoord 89. Wat is dan de afsterving van de oude mens? Dat is een hartelijk leedwezen. En we zagen net, hartelijk leedwezen, dat is een andere uitdrukking voor droefheid naar God. Een hartelijk leedwezen, een droefheid naar God, dat wij God door onze zonde vertorend hebben. En die zonde dus, hoe langer, hoe meer, haten en vlieden. Wat is de opstanding van het nieuwe hart? Van je gedachten. Van je hand. Nee, er staat mens. Van de nieuwe mens. Hoofd, hart, hand, mond, oor, ogen. Ja, inderdaad. De 10 geboden. Die ons als mens herscheppen willen. Het beeld van God in ons leven willen oprichten. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Nu kunnen wij, en dat heb ik vroeger gedaan, ook een denkfout maken hier. En dat tuimel je in een valkuil. Welke denkfout nou door te zeggen, de droefheid naar God is dit hoofdstuk. En de vreugde in God is een volgend hoofdstuk. Het een volgt op het ander. Maar klopt dat met de schrift? Is dit Bijbels? Nee, dat is het niet. Kijk maar even bij mij mee naar 2 Korinthe 7. Daar zegt Paulus in vers 10, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. En dan werkt hij dat verder nog uit, in vers 11 en verder, wat die droefheid naar God is. Hij komt er dan op terug wat hij heeft geschreven in vers 12 en legt dan ook uit wat de uitwerking is van die brief. Daar ontstond ook een hartelijke bekering, een afstand doen van wat er was voorgevallen in die gemeente, een belijden van schuld. En dan zegt Paulus in vers 13 en verder, daarom zijn wij vertroost geworden. Niet omdat ik zie dat jullie verdrietig zijn. En ik dus weet, mijn brief die ik jullie gestuurd heb, heeft zijn effect bereikt, je hart geraakt. Nee, hij zegt heel nadrukkelijk, wij zijn vertroost geworden over uw vertroosting. En nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest van u allen is verkwikt geworden. Ziet u wat hier gebeurt in de gemeente van Korinthe? Deze mensen werden in hun hart geraakt, getroffen, kregen verdriet over wat ze hadden gedaan en werden tegelijkertijd vertroost door Titus. Wat denk je wat die man er heeft gedaan? Nou, geen zoete koekjes gebakken. Dat is de dienaar van het evangelie, die heeft het woord geopend. Die heeft God verkondigd in die gemeente. Die heeft de gemeente gewezen op de belofte van het evangelie. Op de gewilligheid van Christus, op de trouw van de Heer, op het machtige werk van de Heilige Geest. En door de tranen heen was het God die in de gemeente van Korinth die diepe vreugde en blijdschap ook werkte in het hart van die gemeente. En als je nou op je plek bent vanmiddag en je mag de Heer kennen, dan herken je dat. Ik gebruik dat niet om me daarop te beroepen, maar wel om je vanmiddag even mee te nemen, al luister het naar de schrift. Dat was toch ook een van die tere momenten, hè? Toen die geloofsvereniging met Jezus plaatsvond. Je hem om de hals mocht vallen. Je leven mocht leggen aan zijn hart. Een verzondigd leven. En hij die woorden sprak. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Toen stopte die tranen niet, toch? Ze proefden wel anders. Voor die tijd verslagen, hè? En toen Jezus zijn werk en zijn belofte erop zette, was dat toch ook een diepe vreugde. Kijk eens naar die overspelige vrouw in het Lucas-evangelie. Ik wil haar nog één keer als voorbeeld gebruiken. Wat denk je toen de Heer Jezus zich omkeerde en die vrouw aansprak? Dochter, ga heen. Uw zonden zijn u vergeven. Dat ze opstond, haar tranen afdroogde, haar flesje pakte en hup, daar ging ze. En toen ze na Jezus ging, keken de mensen aan haar. Wat is er met die vrouw aan de hand? Waarom huilt ze zo? En toen ze bij Jezus vandaan kwam, keken die mensen ook haar na. En zeiden ze, wat is er met die vrouw aan de hand? Waarom huilt ze zo? Als ze dat hadden gevraagd op de heenweg, had die vrouw gezegd, ik ga naar Jezus, want hij wil mijn zonde vergeven. Hadden ze dat aan haar gevraagd toen ze terugging, had ze gezegd, ik ben bij Jezus geweest en hij heeft mijn zonde vergeven. Zelfde houding. Van verdriet en vreugde. Van vertrouwen en schuldbesef. Van een verslagen hart, maar ook een hart dat helemaal vol is van blijdschap in God. Kijk, zegt de Heidelberger Catechismus, dat is nou de grondhouding die we nodig hebben in het stuk van de dankbaarheid. Tranen van droefheid naar God, die bevochtigen het vruchtbare hart en zorgen ervoor dat de kiemen van Gods belofte en van Gods geboden uitkomen en vruchten van geloof en van bekering gaan dragen. Het laatste vanmiddag en dan gaan we afronden. Ik kan me voorstellen dat je vanmiddag zit te luisteren of dat u vanmiddag zit te luisteren. Ja, dominee, het is me voor een deel wel duidelijk geworden nu wat de Bijbel bedoelt met droefheid naar God. Maar hoe kom ik daaraan? Die vraag mag je stellen. En ik zeg het maar heel eerlijk, gemeente. Ik denk dat je vanmiddag die vraag aan de verkeerde stelt. Wat houd je tegen om die vraag aan Jezus te stellen? Aan de zaligmaker zelf. Dit is ook een van zijn weldaden. Dat wat hij verworven heeft met zijn lijden en sterf, waar hij zelf voor bedroefd is geweest tot de dood toe. Een gave die hij gekocht heeft met zijn lijden en sterf. En die vanmiddag beschikbaar is. Om niet. Ga eens met je stenen hart naar de zaligmaker. En zeg het maar tegen hem, Heer, nou heb ik vanmiddag gehoord vanuit het woord over de droefheid naar God. En ik mis het. Wilt u het mij geven? En denk dan eens vanmiddag aan die twee voorbeelden van Levi en Zacchaeus. Die vroegen er niet eens om. Maar Jezus keek ze aan. En zijn ogen riepen die droefheid naar God in hun hart op. God gebruikt die voorbeelden in de schrift om u, jou en mij over de streep te trekken. En het je toe te roepen. Wentel je weg toch op de Heer. Zoek het bij hem. Ga voor je zondekennis, voor je schuldbesef naar de zaligmaker. Maar ook als het gaat om het stuk van de heiliging. En als we zo vanmiddag zitten te luisteren, terwijl we de Heer mogen kennen, dan is dat toch ook met een stil gebed in ons hart, of niet? Heer, geef dat mijn hart inderdaad zo teer, afgestemd raakt op uw woord. Dat uw gebod met liefde wordt omarmd. Dat het gebed geen sleur, geen plicht en een moeten wordt. Maar dat ik u mag vinden in heilige vreugd en in stil verdriet. Besef het wie ik ben, maar ook ziende wie u bent, o machtig God. En dat zo u steeds meer in mijn leven centraal komt te staan. Dan krijgt de dankbaarheid ook steeds meer vorm. Dan bloeit de dankbaarheid op uit een hart dat verslagen is om Gods heiligheid en Gods liefde. Amen.